Gemeente van Christus, u allen die naar de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, samen met alle anderen die buiten de kerk met ons meekijken en luisteren, iedereen hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger van vanavond is dominee Van den End uit Oudewater. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden, de eerste voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. En dan voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 93, vers 1 en 4. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. Bevestigt taart en houdt door zijn hand dat schoongebouw onwankelbaar in stand. Een loflied op Gods kracht en macht. Hij is het die deze wereld in stand houdt. En we mogen leven van zijn belofte. We doen dat met vers 1 en 4 van Psalm 93. En dan wensen we elkaar hier in de kerk, thuis of op welke plaats dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere. van hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus die schrijft in zijn eerste brief aan Timotheus dit. Hij zegt, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik, zegt Paulus dan, de voornaamste ben. Laten we met elkaar zingen, gemeente van Psalm 105, het eerste en ook het vijfde couplet. En ik heb het ook uitgezocht, omdat in de preek ook wel zou blijken dat God denkt aan zijn verbond, wat hij ooit sloot met Abraham en met David. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar altijd en eeuwig zijn verbond gedenken. Laten we dat zingen, Psalm 105, 1 en 5. Dus eigenlijk zongen we dat God woord houdt. Hè? Dat de Heer doet wat hij zegt. We gaan straks zingen Psalm 130, vers 3 en vers 4. En in de onberijmde versie staat daar: de Heer zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dus dat staat in de psalm. En op het kerstfeest heb ik zelf gepreekt uit Matthäus 1. Waar ik vanavond trouwens ook had gelezen. En daar zegt de engel tegen Jozef over het kind dat hij zal krijgen, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daar haalt de engel dan Psalm 130 aan in ietsje andere woorden. Dus dan zie je ook weer dat God doet wat hij zegt. Hij houdt woord. Nou, laten we zo Psalm 130 straks zingen, vers 3 en vers 4. Nadat we eerst vanavond ons geloof hebben beleden. Dat ons verbindt met de christenen die voor ons geleefd hebben, maar ook die in andere plaatsen van dit land en van deze wereld leven. In verbondenheid met heel die kerk beleiden wij met één stem. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heren, en zo worden we samen stil voor u. En met eerbied en met ontzag komen wij tot u. U bent een groot en machtig God. Groter en machtiger dan wij beseffen. U bent ook een genadig en nabij God. Genadiger en dichterbij dan wij beseffen. U bent die God die de aarde en de sterren heeft geschapen. De zon en de maan en alle melkwegstelsels. Onvoorstelbaar groot bent u. En tegelijkertijd bent u die God die ons op het oog heeft, op ons betrokken bent. Zoals we dat met de psalm belijden. U bent de Heer die mij kent. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Wat mij ten diepste had bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. En wat is dat heerlijke Heer, dat wij dat ook mogen weten, dat u ons kent, dat u ons volgt, dat u ons begrijpt. Want soms voelen wij ons niet gezien. Soms voelen we ons niet gekend. En dan voelen we ons eenzaam en onbegrepen. En dan is het een troost, Heer, dat wij ons door u gekend weten. Dat wij door u geliefd zijn. En dat wij zo nooit zo diep kunnen zinken of u gaat ons achterna en bent bij ons. En dan is het ons gebed, Heer, wilt u ons ook in dit uur een God zijn van nabij. We zijn hier samen als gemeente van u. Dat hebt u ons ook opgedragen om samen te komen, week aan week. En u hebt daar een belofte aan verbonden, Heere Jezus, dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, u daar in het midden bent. Dank u wel voor die belofte. Dat geeft ons verwachting van deze dienst. En dan bidden wij u tegelijk, vervul deze belofte, Heere. Neem uw plek in deze dienst, uw plek in het midden. Dat u in het middelpunt zult staan van deze dienst, van de preek, van onze aandacht, van ons leven ook. Ja, neem uw plek in, Heere. Spreek uw woord en geef dat het binnen zal komen. En ons zal bemoedigen en troosten en sterken in het geloof, of ook geloof zal wekken als het er nog niet is. Heren, wij kunnen dat zelf niet maken, als prediker niet, als kerkganger niet. Dat kunt alleen u. Wilt u het doen, Heren? Doe het alstublieft. Geef ons een goede dienst hier in deze kerk, maar ook waar we thuis de dienst mee beleven. Of we jong zijn of oud zijn, maak dat het een eredienst zal zijn. Waarin wij ons mogen verheugen in u en waarin u alle eer zult ontvangen. Dat bidden wij u, Heer. En wij bidden u dat in de naam van uw Zoon die u gaf tot onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Laten we de Bijbel openen en die openslaan bij het Evangelie naar Matteüs. En daar lezen we het eerste stukje van vanavond. Dus Matteüs 1. Matteüs 1. En Matteüs die begint zijn boek over de Heer Jezus met de stamboom van de Heer Jezus. En die gaan we lezen. Matteüs 1 vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab, Abinadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam, Rehabiam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Asa verwekte Jozefat, Jozefat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Agas, Agas verwekte Hiskia, Hiskia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Heb ik een tekst voor de preek? Nou, eigenlijk niet heel speciaal, maar ik beperk me in deze lijst namen eigenlijk tot de eerste, tot en met vers 3. Dus daar, vooral bij vers 3 sta ik even wat langer stil, maar ik wil ook wel in zijn geheel wat zeggen over deze namenlijst. Ja. We gaan eerst nog met elkaar zingen. We zingen uit Weerklank, psalm 89. En van die psalm 89 uit Weerklank zingen we het 13e couplet. Dat heb ik gekozen omdat Matthäus hier laat zien dat Jezus van David afstamt. David, aan wie God een hele rijke belofte had gedaan, dat zijn nageslacht voor altijd koning zal zijn. Die belofte wordt hier verwoord, die nemen we op de lippen door te zingen psalm 89 vers 13. Gemeente, de lofzang van Zacharias, de verzen 1 en 5 willen we zingen na de preek. Dus de lofzang van Zacharias 1 en 5. Gemeente, ben jij geïnteresseerd in stambomen? Ja, jawel. U bent de enige die ik zie knikken. En daar was ik al een beetje bang voor. De meeste mensen vinden dat niet zo interessant, stambomen. Daar moet je een beetje een liefhebber voor zijn, maar die zijn er wel, dat bent u misschien wel. Ik weet het niet hoor. Die zijn er wel, liefhebbers van stambomen. U zit ook te knikken. Nou, ik heb ook zo iemand in de familie. Ik heb een oom. Als het over familiegeschiedenis gaat, dan gaat die man helemaal aan. Dat vindt hij geweldig. En die heeft ook een stamboom gemaakt van onze familie, van mijn voorgeslacht. En hij heeft tot 450 jaar terug alle namen en data van voorvaders en voormoeders teruggevonden en op een rij gezet. Dit is hem, mijn stamboom. Als ik mijn kinderen er ook onder zet, zijn het 14 generaties. Dat is best wel veel. En dat is best wel leuk ook om te zien, zo'n stamboom al zeggen. Al die namen, mij helemaal niks. Behalve dat ze allemaal hetzelfde zijn als de mijne van achteren. Dus eigenlijk maar één voormoeder, vind ik wel leuk om even te vertellen. Zeg maar één voormoeder die mijn oom heeft gevonden, die een klein beetje bekend is geworden. Dat was een verloskundige in Gouda. Rond 1800, dat was een oorlogstijd in Nederland. Toen waren we in oorlog met Engeland en Frankrijk, later. En daardoor was de arme zorg overbelast. En de gemeente van Gouda die dwong verloskundigen om van ongehuwd zwangere vrouwen te eisen dat ze de naam van de vader bekend zouden maken. Anders mochten ze die vrouwen niet helpen. Nou, mijn voormoeder, die weigerde dat. Die vond dat onrechtvaardig. En toen is de licentie afgepakt. En toen is ze buiten de stadspoort, heeft ze een nieuwe praktijk opgezet waar ze die kwetsbare vrouwen bleef helpen. Anna van Hensbeek heet ze. En nu is er een straat in Gouda nog naar haar vernoemd. Nou, dat is toch leuk om te kunnen vertellen van je voormoeder, hè? 7 generaties terug. Nou ja, Matthäus, die was ook geïnteresseerd in geschiedenis. En Matthäus heeft ook een stamboom gemaakt, niet van zijn eigen familie, maar van die van Jezus. En hij begint zijn boek over de Heer Jezus zelfs met die stamboom. Nou, zo'n begin van een boek, dat spreekt ons niet aan. Behalve u dan. Wij vinden dat een klein beetje saai, hè? Al die namen, dat zegt ons niet zoveel, toch? Nee. Ons niet. Matthäus, die heeft zijn boek eigenlijk ook een beetje voor een andere doelgroep geschreven dan mensen als wij. Matthäus heeft zijn boek namelijk geschreven voor Joodse christenen, specifiek. En Joden, die zijn wel geïnteresseerd in stambomen. In ieder geval die tijd. Voor een Jood was een stamboom een soort ID. Die kon je nodig hebben om jezelf te identificeren. Bijvoorbeeld, als je priester wilde worden, hè, als je wilde dienen in de tempel, als je dat wilde,
dan moest je eerst kunnen aantonen met zo'n stamboom dat je afstamde van Aaron. En als je dat niet kon, dan ging het feest niet door. En dan kwam je niet voor die functie in aanmerking. Nou, Joden, die wisten ook dat eens de Messias zou komen. Dat had God gezegd. Bij monden van de profeten. En de Heer had ook een signalement gegeven van die Messias. Hij zal een afstammeling zijn van David, had God gezegd. Van David, tegen wie de Heer had gezegd, ik citeer 2 Samuel 7:12. Ik zal jouw nakomeling, David, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Nou, de boodschap van dit boek, van Matthäus, is, hij is gekomen. Hij is gekomen, die veelbeloofde en lang verwachte Messias. Jezus is de Christus, de Messias. Oh ja? Kan hij zich dan identificeren? Kan hij dan aantonen dat hij een afstammeling is van David? Ja! Zegt Matthäus. Ja! Ik heb het uitgezocht. Kijk hier! Zijn stamboom!
Nou, dat is voor Matthäus eigenlijk helemaal niet moeilijk geweest om deze stamboom te maken. De meeste namen heeft hij gewoon overgeschreven uit het Oude Testament, uit 1 Kronieken 1 tot en met 3 daar staan. Allemaal geslachtsregisters. Eigenlijk alleen voor de laatste paar namen heeft Matthäus even een reis naar Jeruzalem moeten maken om het tempelarchief te raadplegen. Dat werd er heel zorgvuldig bewaard. In verband met wat ik net zei. Hè, die priesters. En die Messias. Dat is wel interessant trouwens. Dat sinds het jaar 70. Toen de tempel in vlam is opgegaan. Kan niemand ooit meer bewijzen dat hij de Messias is. Hè? Omdat die stamboomen verloren zijn gegaan.
Maar dat is ook niet nodig, want, zegt Matthäus, Jezus is het. De zoon van David, van wie de Heer had voorzegd, we hebben het net gezongen, zijn nageslacht, van David, zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. Nou, van die voorzegging leek helemaal niks meer terecht te komen. Want van de dynastie van David was niets meer over in de tijd van Matthäus. Het was een afgezaagde boom. Nou, zegt Matthäus. Nee, er is nog iets van over. Er is nog een telg uit het geslacht van David. Zijn naam is Jezus. Hij is de zoon van David. En de zoon van Abraham. Die twee namen ligt Matthäus eruit en heeft hij als een soort opschrift boven de stamboom geschreven. Dat eerste vers wat je leest in Matthäus, dat is een opschrift. Het geslachtsregister van Jezus Christus, comma, zoon van David, comma, zoon van Abraham. En aan Abraham had God, net als aan David, ook al zo'n grote belofte gedaan over zijn nageslacht. Tegen Abraham had de Heer gezegd, ik citeer Genesis 22, 18, in jouw nageslacht, Abraham, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Nou, van die belofte leek ook niks terecht te komen. Want Abraham kon helemaal geen kinderen krijgen. Tenminste, zijn vrouw niet. Door een wonder van God hebben ze op hoge leeftijd één zoon gekregen. Isaac. En Isaac kon ook alweer geen kinderen krijgen. Pas op latere leeftijd, op het gebed van Isaac, heeft de Heer hem kinderen geschonken. En die kinderen kregen weer kinderen, en die kinderen kregen weer kinderen. En uiteindelijk is daar Jezus uit geboren. Nou, de boodschap van dit boek van Matthäus is: hij is gekomen. Hij is gekomen. Het nageslacht van Abraham, in wie alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Oh ja? Kunnen wij dat echt verwachten van Jezus? Wij ook als volkje van Nederland en Wilnis? Ja, zegt Matthäus. Kijk maar, dit is een stamboom. Jezus is het nageslacht van Abraham. Jezus is de Messias van Israël. Jezus is de hoop voor de volken. Nou is er iets aparts met deze stamboom als je hem verder gaat lezen. Dat zie je trouwens niet op het eerste gezicht, maar wel als je wat beter kijkt. Sowieso is Matthäus niet al te precies geweest. Mijn oom was preciezer bij het maken van de stamboom. Matthäus, die slaat af en toe gewoon een paar generaties over. Dat is niet stiekem, dat kun je gewoon controleren als je één kronieke ernaast legt. Matthäus die heeft ook heel bewust bepaalde accenten gelegd in deze stamboom. Bijvoorbeeld doordat hij af en toe ook namen van moeders noemt. Nou, daar kijken wij niet gek van op. Tuurlijk zijn er ook vrouwen in een stamboom. Ja, dat is logisch. Hè? Ja, voor ons, maar toen niet. Toen werden vaak alleen vaders genoemd in stambomen. Dus Matthäus wijkt daar een beetje van af door ook moeders te noemen. En dan is het ook weer apart welke moeders Matthäus dan noemt. Ik had verwacht dat hij wel een Sarah zou noemen. Of een Rebecca zou noemen. Hè? Dat zijn beroemde namen. Maar die worden niet genoemd. Matthäus noemt heel andere namen. Hij noemt Tamar. Hij noemt Rachab. Hij noemt Rut. Hij noemt Bathseba, al omschrijft hij haar als de vrouw van Uria. De namen van die vrouwen zijn, ja, laat ik maar zeggen, besmet. Deze vrouwen waren allemaal niet Joods. Heidinnetjes. En deze vrouwen waren op één na allemaal betrokken bij een seksschandaal. De eerste voormoeder, daar zoom ik nou eventjes op in, die in vers 3 wordt genoemd. De eerste voormoeder van Jezus die Matthäus noemt is Tamar. Kijk u maar in vers 3, daar noemt hij haar. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Kent u dat verhaal? Dat kun je lezen in Genesis 38. Dat is geen mooi verhaal.
als je dat verhaal leest, dan denk je, nou, dat past beter in een hele foute film dan in de Heilige Schrift. Ik heb er pas over gepreekt in Oudewater, maar ik heb dat bewust 's avonds gedaan. Ik dacht, er zijn in ieder geval niet veel kleine kinderen in de kerk, want het is niet geschikt voor kleine kinderen. Het is echt 18 plus. Ik zal dat verhaal kort samenvatten. Krijgt u er gratis een tweede preek bij, heel kort. Het gaat dus over Juda, die helemaal van het padje af was. Juda, ik moet even oppassen dat ik niet te veel zijpaadjes insla, maar ik ben bezig in Oudewater op dit moment met een prekenserie over Jozef, Genesis 37 tot en met 50. En in dat kader heb ik ook gepreekt dus over hoofdstuk 38. En Juda was degene die bedacht had om zijn ene jongste broertje uit te leveren aan mensenhandelaren. Juda was degene die Jozef als slaaf heeft verkocht. Nou, dat is hoofdstuk 37, dan hoofdstuk 38, dan zie je dat Juda afstand neemt van zijn familie en de wereld intrekt, om zo te zeggen. En hij trouwde met een Canaanitische vrouw, kreeg 3 kindjes, 3 zonen, die werden ook weer groot. En de oudste die huwelijkte Juda uit aan een Canaanitische vrouw, Tamar. Maar die oudste zoon die stierf vrij snel en Tamar bleef als weduwe kinderloos achter. In die tijd bestond de regel van het zwagerhuwelijk. Dat wilde zeggen dat een schoonvader verantwoordelijk bleef voor zijn schoondochter als die kinderloos achterbleef als weduwe. Dan moest een schoonvader een andere zoon aan haar geven om haar kinderen te schenken. Nou, Juda zei, dat gaan we doen. Maar dat deed hij niet. Ik laat alle details weg. Als u die wilt weten, moet u het vooral zelf maar nalezen. Maar Juda zei, ik zal een andere zoon aan jou geven. Maar hij deed het niet. En daarmee veroordeelde hij Tamar tot levenslange kinderloosheid en weduwschap. Nou, Tamar die liet er niet bij zitten. Die verkleedde zich. Die ging langs de kant van de weg zitten. En Juda die liep daar langs. En die dacht dat zij een prostituee was. En die vroeg naar haar diensten. En die bood ze hem aan. En toen werd ze zwanger van een tweeling, Peres en Zera. En uit die ene jongen, uit die eerste Peres, is later Jezus voortgekomen. Dus Jezus is voortgekomen uit een prostitueebezoek. Zo. Dat is eigenlijk wel schokkend. En daar vestigt Matthäus bewust de aandacht op. Door Tamars naam te noemen. Dat is toch gek eigenlijk? Op zo'n verhaal vestig je toch niet de aandacht? Hé, dat zouden wij nooit doen. Zeker niet van onze eigen familie, hè? Van je eigen familie vertel je graag de mooie verhalen, hè? Zoals ik dat net deed, van die voormoeder van mij, naar wie een straat is vernoemd. Nou, dat is leuk om te vertellen. Maar als ik geweten had dat mijn voormoeder prostituee was geweest. Als ik geweten had dat een voorvader van mij incest had gepleegd, of overspel, of moord, nou, ik geloof niet dat ik dat dan vanaf deze kansel aan u had verteld. Daar zou ik me denk ik wel een beetje voor schamen. En dan had u misschien anders tegen mij aangekeken als ik had gezegd dat ik voortgekomen was uit een prostitueebezoek. Zulke verhalen vertel je niet.
Waarom, gemeente, dat is natuurlijk de vraag, hè? Waarom vertelt Matthäus deze verhalen juist wel? Waarom vertelt hij dat Jezus is voortgekomen uit het prostitueebezoek van Juda? Waarom vertelt hij dat Jezus is voortgekomen uit een hoer, Rahab? Waarom vertelt hij dat Jezus is ook voortgekomen uit overspel tussen Bathsheba en David? Waarom noemt hij uitgerekend die namen? Dan zet je Jezus toch heel slecht? Dan breng je Jezus toch in diskrediet? Zou Jezus dat gewild hebben?
Ja. Ja. Gek genoeg is het antwoord ja. Dat zou Jezus gewild hebben. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest.
Jezus schaamt zich er niet voor om familie te zijn van deze mensen. Jezus schaamt zich er niet voor om bij dit soort mensen te horen. De boodschap van dit boek van Matthäus is: Jezus is gekomen voor zulke mensen. Uit dit soort volk is hij voortgekomen. En voor dit soort volk is hij gekomen. En weet je wat hij gaat doen voor dit soort volk?
Ja, dat heb ik al gezegd. Wat Matthäus verderop zegt in dit hoofdstuk, vers 17, waar de engel de geboorte van Jezus aankondigt en zegt: Maria zal een zoon baren en jij gaat hem de naam Jezus geven, want, komt het,
hij zal zijn volk redden, zalig maken, van hun zonden. Dus, dit soort volk noemt Jezus mijn volk. Van dit soort volk zegt Jezus: ik ga hun redden van hun zonden.
Misschien is hij vanavond wel een Tamar in de kerk. Of thuis, bij de scherm. Misschien is jou ook wel onrecht aangedaan door een man. Je bent bedrogen door een man. Je praat er liever niet over, je schaamt je ervoor. Weet je? Jezus schaamt zich niet voor jou. Jezus schaamt zich niet om jou zijn zus te noemen, zijn zuster. Voor jou is hij gekomen. Om zich over jou te ontfermen. Om jouw zaligmaker te zijn. Misschien is hij vanavond in de kerk ook wel een Juda. Of een David. Je had de verantwoordelijkheid voor een ander. Een ander had recht op jouw zorg en aandacht. Maar je bent erin tekort geschoten. Of je bent net als David in de verleiding gekomen. En je hebt de verleiding niet weerstaan. Je bent voor de bijl gegaan. De fout ingegaan. Echt de fout ingegaan. Weet je, Juda is door Tamar op zijn misstap aangesproken. En toen is hij eerlijk geworden. Toen heeft hij zijn misdaad beleden als zonde tegenover God en tegenover Tamar. En dat was wel nodig. En dat heb jij ook nodig. Dat je eerlijk wordt voor God en tegenover die ander die jij benadeelt. En ik weet dat dat moeilijk is. En ik weet dat dat een hele hoge drempel is. En ik weet dat je je voor kan schamen om dat te doen. Maar weet je, als je eerlijk wordt en je zonde beleidt als zonde, dan schaamt Jezus zich niet voor jou. Dan schaamt Jezus zich niet om zichzelf jouw redder te noemen. En om jou weer zijn broeder te noemen. Dat is wat de Heilige Geest ons wil leren op deze bladzijde van de Bijbel, gemeente. Dat Jezus zich op één lijn heeft gesteld met heidenen, overspeligen, prostituees, moordenaars. Voor dat soort volk is hij gekomen. En dat was wel nodig, want wij zelf kunnen onze misstappen niet ongedaan maken. Wij zelf kunnen onze schuld niet wegpoetsen, al doen we ons best. Wij zelf kunnen onze verkeerdheid niet genezen. Daar is Jezus voor gekomen, daar biedt Jezus zich voor aan. Daarvoor nodigt Jezus ons uit om tot hem te komen. Ik zou zijn aanbod niet afslaan. Ik zou zijn aanbod niet afslaan. Want wat jij niet kunt, dat kan hij wel. Hij wist je schuld uit. Doordat hij voor jouw schuld opdraait. Hij schenkt je vergeving van je zonde. Doordat hij voor je zonde heeft gebloed. Hij schenkt je de zegen van God. Doordat hij een vloek is geworden aan het kruis. Ik besluit deze preek met een gedicht. De titel van het gedicht is Jezus voorgeslacht. Wat is het een wonder dat uw naam daar staat geschreven aan het begin van het Nieuwe Testament. Dat uit die mensen met hun slecht en schuldig leven u als zoon van God geboren bent. Als redder wilde u op deze aarde komen. U schaamde u niet voor uw voorgeslacht. U kwam voor moordenaars, voor dieven, niet voor vromen. Voor zondaars hebt u heil op aard gebracht. Ik lees van Juda en van Tamar al hun daden. Van Rachab, ook van David en zijn schuld. Maar God de Vader heeft hun doem op u geladen. Van krib tot kruis hebt u zijn wet vervuld. Oh, wat een wonder dat uw naam ook staat geschreven boven de mijne. Waar ik mij schuldig weet. Dat u mij het leven uit uw sterven wilde geven. Daar u voor mij aan schandelijk vloekhout leed. Amen. Zullen we samen bidden. Wij danken u, Heere, voor dit uur. Wij danken u, Heere, voor deze bladzijde in de Bijbel, die ons op het eerste gezicht niet al te veel zei, maar die bij nader inzien zoveel zeggend is. Nou weten we wat we aan u hebben. Nou weten we waarvoor u gekomen bent, Heere Jezus. U bent de geboren koning. U bent het van wie die beloften zijn gegeven. Dat u koning zult zijn voor altijd. Een koning van shalom. En u bent ook die zoon van Abraham. Die gekomen bent om zegen te brengen voor de volken. En zo mogen wij veel verwachting van u hebben, Heere. En dan zien wij ook dat u, o Vader, uw belofte waarmaakt. Al kan het lang duren. Al leek er ook niks meer van terecht te komen. Maar u maakt uw woord waar. Wat is dat ook bemoedigend, Heer, om te weten. Ook met het oog op die beloften die nog openstaan. En dan mochten wij ook zien voor wie u gekomen bent. En wat is dat dan ook weer verrassend, Heer. Dat u dan niet die namen noemt waar wij trots op zouden zijn. Maar dat u dan namen noemt waar wij ons voor zouden schamen. Van gekwetste mensen. Van mensen die onrecht is aangedaan. Van mensen ook die de fout zijn ingegaan. Wij danken u, Heere, dat u gekomen bent voor zondaren. Ja, dat is zo bekend, zo'n uitdrukking. En dat kan ons dan ook niks meer zeggen, maar hier zien we wat dat betekent. En Heere, wij prijzen uw naam, dat u voor zulke mensen gekomen bent, want dan kan het ook voor ons. Want wij voelen ons wel veel beter, maar we zijn het ten diepste niet. Heere, en als er misschien inderdaad een Juda in de kerk was, wilt u ons dan maar eerlijk maken, Heere. Geef ons daarvoor de moed om in het licht te brengen wat aan het licht moet komen. En als er misschien een Tamar in de kerk is die beschadigd is, o Heere, breng haar dan bij uzelf. En strek dan uw hand over ons uit tot genezing. En leg uw arm om ons heen tot vertroosting. Heere, zo danken wij u voor wat u ons schonk in dit uur. Wat u ons schonk in deze dag. Wat bent u goed dat we iedere week weer mogen beginnen met een dag van rust en van toerusting. En we bidden u dat wat we van vandaag mochten ontvangen, dat dat ook met ons mee mag gaan deze week. Dat het, ja, niet alleen maar in ons hoofd blijft zitten, in onze hersens, dat we het ongeveer begrepen hebben. Maar dat het ook meer mag doen, dat het, ja, ons ook mag stempelen. In hoe wij ons gedragen, in onze houding, in hoe we naar mensen kijken. Dat het evangelie zo, ja, mag doorwerken in ons leven. Heere, wilt u dat geven door uw Heilige Geest, zodat het ook in ons gezien mag worden dat we bij u mogen horen. En dat die zegen die u de volkeren heeft toebedacht, ook door uw gemeente ook verder mag komen en ook nog anderen mag bereiken, ook in dit dorp. Ook op die plaatsen waar wij komen, ook deze week. Laten we zo, Heere, gezegend door u, ook tot een zegen mogen zijn. En dan danken wij u dat u de levende bent, Heere Jezus. We mochten vanavond wat terugkijken in uw familielijn. Maar we mogen ook weten dat u vandaag dezelfde bent. U troont aan de rechterhand van uw Vader en u zult ook weer terugkomen. Dat hebben we ook vanavond beleden om. En dan zullen die beloften eens aan Abraham en David gedaan ten volle vervuld worden. En we zien er naar uit, Heere. En als we het niet doen, wil wilt u het dan maken dat we eruit leren zien. Dat wij u leren verwachten, Heere Jezus. Wij bidden u, Maranatha. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Gaat u met ons als wij van hier gaan. Gaat u met ons deze nieuwe week in. Wilt u ons ook een goede jaarwisseling geven, dat we, ja, ook voor uw aangezicht dit jaar mogen besluiten, ook samen als gemeente. En ook voor uw aangezicht, en ook samen als gemeente, het nieuwe jaar mogen ingaan. We weten niet wat het ons brengen zal, maar we weten wel dat u met ons mee zult gaan. Ook het nieuwe jaar in, dat hebt u beloofd. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heren, aanvaard onze dank, hoor ons gebed. Vergeef al het tekort wat er ook was misschien in deze dienst. En hoor zo ons gebed in Jezus' naam. Amen. De collecten zullen nu gehouden worden. De doellijnen zijn nu bekendgemaakt. En als laatste lied zingen we dan uit Werenklank, lied 121, vers 1, 2 en 4. in vrede en ontvang de zegen van de Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.